is Oog op Wetenschap.
Vanavond hoor je geen pump-up de radio, maar een speciale editie van Oog op Wetenschap. Het programma over wetenschap op Oogradio. Normaal gesproken hoor je ons elke twee weken op donderdagavond, maar deze keer is Oog op Wetenschap er ook op vrijdag. Live vanuit het Wetenschapsfestival in het Groninger Forum, de Europese Nacht van Onderzoekers. In het komende uur gaan we onder andere insecten proeven. Je hoort welke vooroordelen in ChatGPT zitten. En we nemen je mee naar een bijzonder bouwwerk uit de middeleeuwen. In het Groninger Forum staat mede-redacteur Rob van der Wal. En hij gaat kriskras door het forum. Rob, waar sta je nu?
Onno, ik sta in het Groninger Forum naast Christa de Wit. En ze is violist. Ze werkt bij de Hans Hogeschool. En ze gaat ons vertellen over muziek en welzijn. Want dat heeft met elkaar te maken. Hoi Christa.
Goedenavond.
Je hebt samen met Maria C. van Tol van de RUG onderzoek naar muziek en gezondheidszorg. Want die muziek die kan ervoor zorgen dat je een positieve invloed hebt op je gezondheid. Ik merk wel eens dat muziek mij heel blij maakt, dat ik wil dansen. Maar hoe kan dat dat ook invloed heeft op mijn gezondheid?
Nou, Maria C. kan beter vertellen over die exacte neurologische basis voor hoe muziek die emotionele regulatie helpt. Maar wat we wel weten, ook in de context van live muziek in gezondheidszorg, is dat het helpt met pijn. We hebben bijvoorbeeld patiënten in de chirurgische afdelingen van UMCG gehad, daar ze minder pijn ervaren tijdens muziek sessies en ook 3 uur na de muzieksessies. Dus dat is best bijzonder. Maar er zijn ook andere sociale effecten wat muziek doet. Dus het opent een raam naar die wereld buiten het ziekenhuis. Als iemand is heel lang in de ziekenhuisbed en mist die connectie met eigen leven. En muziek is heel krachtig om die sociale en ook artistieke verbindingen te maken tussen een mens en de biografie van die mens. Dus dat kan live muziek doen.
Ja, heel goed. En Maria C. is hier even niet, hè? Is,
Zij zou hier moeten zijn. Zij presenteert met mij haar onderzoek over emotionele regulatie in muziek en in de casus van depressie. En dat is heel bijzonder, want depressie is natuurlijk een hele grote probleem in de samenleving. Mijn deel in het onderzoek is, want wij werken nog niet samen, we hebben wat onderzoek samen ook gedaan, maar in de research group Live Music in Context doen wij altijd live muziekonderzoek. Dus hoe kunnen muzici, professionele muzici, een plek vinden in gezondheidszorg?
Staat er dan echt een orkestje naast het ziekenhuisbed bijvoorbeeld? Gebeurt dat al?
Ja, nou inderdaad. We hebben professionele muzici. Die hebben verschillende functies. Ze kunnen in de orkest spelen. Kunnen lessen geven. Hebben verschillende projecten. Maar in het ziekenhuis is het inderdaad een hele specifieke situatie. En zij maken meestal wat we noemen person-centered muziek maken. En dat betekent improvisaties en echt muziek op maat. Maar ze zijn geen jukeboxes. Dus het is niet zo dat je kunt gewoon alles vragen. Het is echt een dialoog tussen die persoon en de muzikus. En wat is heel fijn is dat het katalyseert contact tussen de verpleegkundigen en de patiënten ook. Dus heel veel compassievolle zorg komt uit samen het muziek te ervaren. En dat is ook natuurlijk een hele bijzondere manier van muzici om te kunnen werken. En ze hebben ook daar specifieke training voor. En dat bieden wij bij het conservatorium.
Dat lijkt me echt handig inderdaad. Wat voor personen maken jullie dan samen muziek? Wat voor patiënten zijn dat dan?
Ja, muziek kan overal zijn. We hebben heel veel gewerkt met mensen met dementie. Maar in het ziekenhuis meestal chirurgische patiënten en oudere patiënten. Die hebben meer kans op complicaties tijdens het herstellen. Ook na een opname. En dat is dan inderdaad die oudere patiënten. Maar we zijn inclusief voor alle patiënten. En wij merken dat is ook belangrijk dat de muzici heel erg flexibel zijn. Want als je een jongere patiënt hebt die misschien een heel andere muzikale behoeften hebben, dan zijn de muzici voorbereid om wat meer pop te spelen, gewoon rock of electronic dance music. Ze kunnen heel erg breed spelen. Maar meestal zijn we echt aan het kijken naar die kwetsbare oudere patiënt.
Oké, en is er ook nog een bepaald muziekgenre beter voor je dan andere, of maakt dat eigenlijk niet uit?
Nou, wat we zien, het is eigenlijk, nou, er is ook onderzoek over muziek als medicijn. En daar zit vaker 60 beats per minute, zoals je hartslag. Dus dat heeft rust. Daar is heel veel onderzoek over, die rustgevend effect van muziek. Maar wat wij zien is dat het is belangrijk dat het echt een direct gewoon verbinding heeft met je eigen identiteit. Dat de muziek die belangrijk voor jou is in verschillende levensfasen of situaties, die hebben die herinneringen en dat is dan belangrijk om te stimuleren.
Dus als jij black metal fan wordt, dan wordt het black metal. Hou je meer van popmuziek, dan wordt het pop.
Ja, en het is heel leuk om te zien. Bijvoorbeeld, we hebben cellisten die kunnen heel goed metal spelen. En het is een uitdaging voor een klassieke muzikus. Maar het is heel belangrijk om open te zijn voor verschillende typen van muziek te spelen. Ja.
Ja, dat is het natuurlijk ook nog, want het orkest moet het ook nog kunnen spelen.
Sorry?
Het orkest moet het natuurlijk ook nog kunnen spelen, het specifieke genre.
Ja, inderdaad, wij zeggen dat dit is, we hebben een artistieke excellentie. Dat je hebt echt een hoogste niveau als muzikus. Maar daarover is die situationele excellentie nodig. Dus die alle regels die in het ziekenhuis komen. Je moet heel goed voorbereid zijn om internationaal te werken. En in ons onderzoek hebben we gevonden dat muzici echt niet, het is niet alleen een excellent artiest te zijn, kunstenaar, maar dan ook een excellent samenwerker. Dus hoe kan je optimaal samen met de verpleegkundigen de muziek bieden en compassievolle zorg bieden voor die patiënten. Dus dat is iets nieuws en daarom bieden wij nu ook training voor verpleegkundige studenten samen met onze muzici uit het conservatorium. Want wij willen dat ze vroeg samenkomen om te een beetje experimenteren.
Ja, en jullie gaan hier op de Researchers Night ook met de bezoekers aan de slag. Wat gaan die bezoekers met jullie doen?
Met de publiek?
Ja.
Ja, nou eerst horen ze over ons onderzoek, maar dan kunnen de publiek ook samen met mij muziek maken vanavond.
Nou, hartstikke leuk. Ik ben heel benieuwd. En succes straks.
Ja,
dankjewel.
Ja, Rob, jij ook succes.
Straks ga ik insecten eten, maar eerst gaan we terug naar de studio met Onno.
Oog op wetenschap. Je luistert naar Oog op wetenschap met een live editie vanaf de Europese Nacht van Onderzoekers in het Groninger Forum. Daar laten Groningse wetenschappers hun onderzoek aan jou zien. Onze verslaggever Rob staat in het forum. Rob, jij gaat iets geks proeven, toch?
Dat is een goede combinatie.
Excuus. Ik sta naast iemand die bezig is met insecten en een workshop om daar chocoladesnacks van te maken. Dat klinkt mij een beetje gek in de oren. En Marjolein die doet dat hier. Moest je zelf wennen toen je insecten ging combineren?
De combinatie niet zo, maar meer het idee om insecten te eten moest ik zeker aan wennen. Ja.
Hoe kom je er dan eigenlijk op om insecten te gaan combineren met chocola?
Nou, wij geven heel veel les op scholen en wij gebruiken insecten echt als onderwerp om te discussiëren over eiwittransitie, en minder vlees eten. En om het toegankelijk te maken voor jongeren, we werken veel met tieners, hebben het gecombineerd met chocola. En daardoor durven veel mensen het wel te proberen ook.
En welke insecten zitten er dan bijvoorbeeld in die snacks?
Ja, we hebben meelwormen, buffalowormen en krekels.
Oh, wauw. Dat hele insectenkabinet. En ik zie ook stukjes fruit liggen. Ik zie peer, ik zie banaan. Gaat dat er ook allemaal door? Ik ben eigenlijk best wel benieuwd.
Ja. Je kan hier een basis kiezen, dus of peer of banaan. Of gewoon alleen chocola. En daarmee kan je verschillende toppings eraan toevoegen. Dus je kan je eigen insecten kiezen. Maar we hebben ook specerijen en wat zeezout en het gepofte rijst. Om iets lekkers mee te maken.
Nou kende ik insecten eten in snacks nog niet echt. Maar zijn er landen waarin dat normaler is dan hier in Nederland op te doen?
Ja, veel in Azië worden veel snacks gemaakt met of er worden veel insecten gegeten en als snack. En wij hebben hier ook op de kleine tafel, kan je straks kijken, er is een bepaald merk, Enaf. En dat is ook verkrijgbaar in Nederland. En die verkopen snacks in de vorm van borrelhapje. Dus echt als borrelnootje, maar dan ook gecombineerd met insecten.
Ligt dat al in een supermarkt of hou je zoiets?
Ja, online. Het is wel online. Het is nog niet zo toegankelijk. Nee, het is best wel lastig. En sommige ecoplaza-achtige winkels verkopen wel snacks met insecten erin.
Ik zie dat hier al mensen in de rij staan om de snacks te proeven. Ik ga heel even naar ze toe. Ik ga ze even vragen waarom ze hierbij staan. Hi. Can I maybe Nederlands?
English?
Ah, okay. Can I maybe ask you something?
Yes.
Because we're from Oog, local radio here. you're trying bug snacks. Why do you think let's try bug snacks?
Yeah, I think it's an interesting experience. It's a new experience for most of the people that are here probably. So I'm really curious about it because I have never tried a snack like this before. Yeah.
But you try to make something delicious out of it with a little flour on top and exactly. Some rice. Yeah.
Yeah, the decoration is also important. Yeah.
And I go. Think,
yeah, it looks nice. It looks eatable. Yeah.
Nou, het ziet er voor mij ook best wel interessant uit. Ga je een... Are you going to try something now?
Yeah, sure, I'm going to try.
Okay, tell me what you think.
Okay, shall I try now?
Stop nu. Ik zie dat het een stukje banaan is met dat gepofte rijst erop. En ik zie ook echt... Those little pieces in the middle. Those are the... Yes. Ja, yeah. Ze lijken op die visjes of die wormpjes waarmee je gaat vissen. En how does it taste?
Tastes really good. Yeah, I haven't felt the insect yet, but the rest tastes really nice. Really good.
Okay, well,
yeah.
Great, thanks.
Thank
nou, de smaak was dus wel oké, zoals je hoort. Maar dan moet ik zelf eigenlijk ook nog even kijken of ik zo'n insectensnack kan proberen. Ik weet niet of dat nu al gaat lukken of dat iets voor de rest van de avond wordt. Hallo, liggen er al wat in... Oh, ik zie hier al wat insectensnacks klaar om te proeven.
Ja, klopt.
Zou ik er eentje mogen proeven?
Ja, tuurlijk.
Kijk, er liggen wat plakjes. Ik ben meestal wel van de peer, dus dat wil ik wel proberen.
De peer is niet helemaal rijp.
Oh, kan ik nog switchen naar de banaan?
Ja, dat
kan. Ik wil natuurlijk wel de volledige experience. Ik zal het stokje eruit trekken.
Ja, dat is wel handig.
Dat is wel handig. Dan komt hij hoor. Nou, ik weet dat ik niet met volle mond mag praten, maar dit is qua smaak wel een interessante. Ik hoef eigenlijk niet zoveel geks. Een beetje chocola, een beetje banaan. Dus dat kan ik wel aanraden, Onno. Terug naar jou.
Oog op wetenschap. Je luistert naar Oog op Wetenschap met een live editie vanaf de Europese Nacht van Onderzoekers in het Groninger Forum. Op deze avond vol workshops, exposities en experimenten laten wetenschappers jou hun onderzoek zien. Rob, jij staat inmiddels weer heel ergens anders in het forum, toch?
Ja, ik sta inmiddels naast de nieuwe directeur van het Universiteitsmuseum Groningen en naast een middeleeuwse havenkraan. Iets kleiner dan je misschien zou verwachten. Het is een replica. Maar ik vraag me af, Lars, directeur van het Universiteitsmuseum, hoe oud is zo'n type kraan?
Nou, de kraan waar ik net een verhaaltje over gehouden heb, is helemaal niet middeleeuws. Het is een replica uit 1803 van een kraan die aan de Noorderhaven gestaan heeft. Dat ongeveer 1770. Dus het was eigenlijk de nieuwste stand van techniek die in een replica werd uitgegeven aan een genootschap van hele ijverige jonge studenten met stratingen van Swinderen. En die waren natuurlijk geïnteresseerd in de jongste techniek en helemaal niet in de middeleeuwse havenkraan. Want dat is oud. Het genootschap is opgericht in 1800. De replica is uit 1803.
Dus de replica is uit 1803 en de originele kraan is uit?
Is een generatie ouder ongeveer, uit 1770.
Vind ik nog behoorlijk oud voor zo'n ding. Kan zo'n ding een beetje wat hijsen? Het origineel, kon die wat hijsen? Of is dat bekend?
Ja. Riviertje de A, Noorderhaven, dat was de plaats waar ook vanuit het achterland in Drenthe goederen werden overgeslagen naar zeewaardige schepen. Die dan via het Hanzennetwerk, internationale handel speelde Groningen een grote rol in. Dus dat gaat om grote gewichten.
Tonnen? Of waar moeten we dan aan denken?
Ik weet het niet precies. Vele honderden kilo's, absoluut. Een standaard bier- en wijnvat bijvoorbeeld was 200 liter. Nou, een gewicht van een vat erbij, dan kom je al snel op 300 kilo. En de kraan waarvan hier de replica staat, daar zat ook een heel vernuftig takelsysteem in. Dus je kon hem veel ronddraaien en hij ging maar langzaam. Dus die overbrenging was heel, heel sterk.
Was zoiets dan in die tijd lastig om te bouwen, weten jullie dat? Of het klinkt alsof dit best wel techniek is die... best wel indrukwekkend is.
Ik denk dat het lastig geweest is om te bouwen. Het is allemaal handwerk. Ook het koperen rad wat je hierin ziet in het modelletje. En ook het handvatje heel keurig mooi gesneden en gedraaid. Ook een klein houtdraaibankje. Dat is echt vakwerk. Dat is een kunstige modelmaker die dat gedaan heeft. Het was ook een groot cadeau. fantastische cadeau van burgemeester en wethouders aan dat ijverige genootschap. Want die juichen dat toe, dat de jonge mannen zo ijverig natuurkunde bestudeerden. En er wordt ook een tijdje later gewacht gemaakt van een zeer kostbaar model van een havenkraan. Dus dat is echt wel wat geweest.
Hebben we het dan, een zeer kostbaar model? Zijn er bedragen die dan voor zo'n ding neergeteld moesten worden in die tijd?
Ik heb eerlijk gezegd geen flauw idee. Maar je kunt je voorstellen dat als er een geschenk van burgemeester en wethouders van de stad Groningen zeer kostbaar wordt genoemd, dan gaat het niet om een paar tientjes.
Nee, exact. Ik vraag me dan af hoe, als we naar de grote kraan teruggaan, of de, degene waar deze replica op gebaseerd is, was die lastig te bedienen? Ging dat makkelijk? Was het zwaar handwerken in die tijd? Of wisten ze al wat van overbrengingen en het makkelijk maken om dat ding te bedienen?
Dat is precies het mooie aan deze kraan. Het is echt een heel nieuw model waarin een vernuftig overbrengingssysteem zit. En we nemen aan dat deze kraan met 3 personen werd bediend. Dus 1 aan een lier om de kraan links en rechts te kunnen draaien. Dus van schip naar de kant. 1 om het gewicht op te kunnen takelen. En door middel van dat overbrengingssysteem was 1 persoon genoeg. Vroeger moest dat meer zijn. En 1 om de rem te bedienen. Want er zit ook nog, en dat is een nieuwigheidje voor de tijd, een remsysteem. Een beetje vergelijkbaar met zoals een autogordel werkt. Als het te snel gaat, dan klapt die, dan blokkeert die. En dat moest dan handmatig weer worden gedeblokkeerd. Dus 3 mensen.
Lijkt me een handig veiligheidsmechanisme. Weet jullie ook wat er met de originele kraan is gebeurd eigenlijk?
Nee. Je moet je voorstellen, dit zijn gebruiksvoorwerpen in de haven. Die verslijten, die raken verouderd, die worden afgedankt, weggedaan. Misschien brandhout, misschien verbouwd, misschien vertimmerd. Misschien zijn er planken van gemaakt voor een vloer ergens anders. Weten we niet, maar de kans dat we die nog terugvinden, die is heel erg klein.
Zijn er nog dromen om zo'n middeleeuwse havenkraan weer in zijn volle glorie terug te brengen? Of is dat een stap te ver?
Nou, het lijkt mij ontzettend leuk. En voor het Universiteitsmuseum zou dat een mooie samenwerking zijn, bijvoorbeeld. Of een mooie gimmick samen met het museum aan de A. Wat echt de industriële geschiedenis van Groningen aan de A terug in het leven aan het roepen is.
Het scheepvaartmuseum? Of, ja, het is al van naam veranderd dus.
Het is van naam veranderd. Het vroegere scheepvaartmuseum heet nu het museum aan de A. En dat richt zich heel sterk op de handel en nijverheid in Groningen. Maar ja, wij hebben de replica als zij kans zien om een origineel te bouwen. Maar ik praat van mijn beurt, hoor. Dit is zomaar even luchtfietsen op vrijdagavond. Pint me er niet op vast, maar natuurlijk zou dat leuk zijn voor de hele stad.
En mooi om over te dromen, lijkt me. Lars, bedankt voor je uitleg. Ik ga straks langs bij Dagmar Heeg, PhD-student, om het te hebben over wat er allemaal mis kan gaan in ChatGPT. Maar eerst terug naar jou, Onno.
Ja, bedankt Rob.
Oog op wetenschap.
Tot 9 uur luister je nog naar Oog op wetenschap met een live editie vanaf de Europese Nacht van Onderzoekers. Het is een avond vanuit het Groninger Forum. Boordevol wetenschappelijke experimenten, exposities en workshops. Er is 1 onderwerp waar de laatste maanden meer om te doen is geweest op scholen en universiteiten dan wat dan ook. ChatGPT. Handig voor werkstukken en verslagen, maar de chatbot heeft het niet altijd bij het rechte eind. Onze verslaggever Rob staat in het forum. En jij gaat het hebben over de minder mooie kant van ChatGPT, toch?
Ja, dat klopt. Ik sta hier naast Dagmar Heeg. PhD-student die onderzoekt kunstmatige intelligentie of programma's zoals ChatGPT. En jij vertelt straks om 9 uur over de ethische kwesties en vooroordelen van zo'n programma aan de bezoekers hier. Heb je een voorbeeld van zaken waar bijvoorbeeld ChatGPT de mist in gaat?
Jazeker. Ja, helaas zijn er nog best wel veel voorbeelden van waar ChatGPT de mist in gaat. Bijvoorbeeld één heel bekend ethisch issue dat met ChatGPT waar we mee te maken hebben, is bijvoorbeeld de gender en racial bias die erin zit. Oftewel, als ik bijvoorbeeld zeg, de dokter schreeuwt tegen de verpleegkundige, want zij is laat, dan gaat ChatGPT er eigenlijk standaard van uit dat we dan over de verpleegkundige hebben, want zij is een zij en de dokter is een hij. Dat is een heel impliciet voorbeeld, of een voorbeeld dat een hele impliciete bias is van ChatGPT.
En zij schreeuwt, heeft dat dan ook nog, doet hij daar ook nog iets mee?
Ja, dat zou je dan denken. Hè? Dus dat zijn de kritische luisteraars die gaan dan direct denken, oh, misschien komt het dan op dat de verpleegkundige als laatste in de zin komt. Maar we hebben echt alles uitgeprobeerd. Hier is ook onderzoek naar gedaan. We hebben alle mogelijke vormen en combinaties van die zinnen gebruikt. En hij en zij verwisseld. Maar in elk scenario denkt dat ChatGPT de verpleegkundige dan de zij is en de dokter dan de hij. Ja, en bijvoorbeeld een ander voorbeeld over een racial bias is helemaal aan het begin, toen ChatGPT uitkwam, was daar een voorbeeld dat iemand vroeg, schrijf eens een code op om te bepalen of iemand een goede wetenschapper zou zijn op basis van ras en geslacht. En wat toen ChatGPT deed, was eigenlijk een heel kort codestukje schrijven, waarin die zei, oké, als het ras wit is en het geslacht man, dan is het een goede wetenschapper. Zo niet, dan niet. En dat is weer zo'n heel duidelijk voorbeeld dat ChatGPT nog best wel veel vooroordelen heeft over ras en geslacht.
Hoe kan het dat daar zoveel vooroordelen in zo'n programma zitten?
Ja, dat komt omdat ChatGPT wordt getraind op basis van data. Alle large language models hebben veel data nodig. En de data wordt over het algemeen veel van het internet gehaald. En nou wil het gewoon dat de maatschappij heeft bepaalde vooroordelen. En dat kunnen we ook terugzien op het internet. En met die data trainen we ChatGPT. Dus eigenlijk nemen die large language models gewoon al onze vooroordelen over. En het is heel moeilijk om die vooroordelen eruit te halen op basis van de data. Dat kunnen we eigenlijk niet wegfilteren. Dus wat zulke bedrijven proberen is dan een soort van systemen te maken. Die kunnen controleren van oké, als wij ChatGPT een bepaalde opdracht geven. Rolt daar iets uit, kunnen we dan eerst even checken of dat een soort van of dat wel mag, of is dat eigenlijk heel inappropriate, zoals we dat zeggen. En dat helpt deels. Dus bijvoorbeeld dat voorbeeld wat ik net gaf over de code. Als we dat nu weer uitproberen, dan werkt dat eigenlijk niet meer. Maar desondanks zien we alsnog wel veel hele impliciete vooroordelen in ChatGPT zitten. Ja.
Je geeft een workshop, dus de deelnemers, die doen ze ook mee. Mogen ze iets doen?
Ja, als het kan, als de ruimte het toelaat, dan gaan we gewoon zelf ook een beetje aan de slag op onze telefoon. Als mensen ChatGPT daar al op hebben gedownload hebben. En anders wordt het vooral heel erg interactief. Dus dan ga ik dingen online doen met ChatGPT live. En dan kunnen de bezoekers kunnen dan meedoen en aangeven wat zij denken dat ChatGPT gaat doen. En meedenken over hoe kunnen we dit voorkomen. Dus bijvoorbeeld als ik een lijstje ga vragen over noem eens 10 goede of welbekende dokters op de wereld. Dan geeft ChatGPT vaak een lijstje met ongeveer 9 mannelijke doktoren en dan nog maar 1 vrouwelijke. Dan is mijn vraag aan het publiek, wat kunnen we hier aan doen? Hoe kunnen we nou de opdracht zo vormgeven of zo formuleren dat ChatGPT een inclusiever en diverser antwoord gaat geven?
En kan dat ook echt? Kun je daar invloed op hebben? Kun je zeggen, ik geef meer vrouwelijke doktoren terug?
Zeker, ja. Als je de prompt, zo noemen we dat, die opdracht die je aan ChatGPT geeft, die kan je eigenlijk heel specifiek maken. Dus je kan bijvoorbeeld als je het echt heel concreet wil maken, zeggen, geef mij een lijst van 5 vrouwelijke en 5 mannelijke dokters. Maar ook al door te zeggen, maak deze lijst inclusief en divers, komt ChatGPT aan een heel eind en zul je zien dat de resultaten inclusiever worden.
Mooi. Dagmar, bedankt voor je tijd. En dan ga ik weer terug naar de studio.
Oog op wetenschap. Je luistert naar Oog op Wetenschap en we zijn hier nog steeds met een live editie vanaf de Europese Nacht van de Onderzoekers in het Groninger Forum. Op deze avond vol workshops, exposities en experimenten laten wetenschappers jou hun onderzoek zien. We zijn alweer aangekomen bij het laatste onderzoek van deze avond en dat gaat over stress. Het is niet echt handig om gestrest te zijn, je wordt vergeetachtiger en het is slecht voor je gezondheid. 1 manier om iets aan stress te doen is door te trainen en dat kan met behulp van virtual reality. Rob, als het goed is sta jij met mediaredacteur Jari nu bij de VR.
Ja, dat klopt. Ik sta hier met Lieke van het bedrijf Kana, die Serious Games, oftewel spellen waarvan je iets kunt leren, ontwikkeld in VR. En door dit spel kun je leren om met stress om te gaan. En Jari, onze mederedacteur, die is inmiddels aan het spel begonnen. Jari, wat zie jij voor je?
Nou Rob, ik zie echt van alles. Ik zie een mooie bergen, ik zie tempels, maar ik zie vooral dat ik op hele hoge hoogte sta.
Vind je het eng?
Nou, ik kan niet zeggen dat ik het eng vind, maar ik sta ook nog niet aan het einde van de afgrond.
Oké, dat gaat zo nog komen. Lieke, wat voor spellen zijn die Serious Games? Wat leer je hiermee?
Ja, hier leer je vooral beter met stress om te gaan. Dus wat Jari zo meteen gaat zien is hoe reageert zijn stresssysteem als hij over die plank heen loopt. En dus ook van hoe kunnen we trainen om beter met stress om te gaan.
Hij staat aan de rand van een plank, moet erop gaan staan. Lijkt mij vrij eng. En dan loopt hij eraf. Maar houden jullie hem ook in de gaten terwijl hij met het spel bezig is?
Ja, zeker houden we hem in de gaten. Dus we kijken eigenlijk naar de stressgegevens. Hij draagt een sensor waarmee we zijn stress kunnen meten. En dat koppelen we aan het gedrag in het spel. En dan kijken we waar kan hij zich nog op ontwikkelen om beter met stress om te gaan. Dus we gaan zo meteen zien hoe zijn stress reageert terwijl hij over de plank heen loopt. En wij kunnen dan nog meekijken en zien we extra biometrische gegevens.
Dat dus straks achteraf. Wat zie je over het algemeen bij deelnemers als ze hier aan meedoen?
Ja, het is eigenlijk heel erg verschillend. Dus hoe mensen met stress omgaan is heel erg divers. De meeste mensen daarin zien we wel een stressreactie als ze over de plank heen gaan. Dus dat betekent dat ze zich klaarmaken voor een spannende activiteit. Maar sommige mensen hebben er eigenlijk helemaal geen last van. Dat is heel erg wisselend.
En achteraf, is het dan bijvoorbeeld een tweede keer ook minder?
Ja, over het algemeen wel. Zeker als je het vlak naast elkaar doet. Maar dat maakt het juist ook heel interessant om te leren. Dus je maakt het eerste keer ervaren en dan ga je kijken, oké, wat kan ik leren en toepassen? En dan kan je de tweede keer gelijk meenemen als je het nog een keer probeert.
En zijn er situaties in het dagelijks leven waar dit soort dingen heel erg van pas komen?
Die zijn er zeker, maar wat de mensen vooral leren is eigenlijk vanuit de dingen die ze leren in deze game toe te gaan passen in hun dagelijks leven. Dus je leert manieren waarop je stress kunt reguleren en die neem je mee naar je dagelijkse praktijk.
Oké. Zullen we Jari hier gaan laten springen?
Ja, laten we dat doen.
Durf je het aan?
Nou, vooruit.
Oké. Wat mag je gaan doen?
Als je er klaar voor bent, mag je even met je tenen voelen waar de plank begint. En dan kan je op de plank stappen. Heel goed. Hoe voelt dat?
Ja, het beeld voor me begint te wiebelen, dus dan voelt het in één keer een stuk raarder.
Ja. Dus wat wij nu kunnen zien in zijn stressgegevens is dat hij veel gefocuster raakt. Dus zijn stress neemt eigenlijk toe, wat ook heel erg passend is bij deze situatie.
Zie je een rood lijntje en een blauw lijntje?
Ja, het rode lijntje is een hartslaglijn en de blauwe lijn is de stresslijn.
De stress gaat heel erg omhoog, zijn hartslag gaat omlaag.
Ja, nou nu eigenlijk, dus toen hij net op de plank stapte, toen werd hij heel erg gestrest. Nu werd hij weer een beetje ontspannen, want dan ging ook een beetje giechelen eigenlijk. Maar je ziet dat hij nu weer wat meer gefocust raakt. Dus hij wisselt heel erg.
Voel jij je nu ook gestrester, Jari? Minder gestrest?
Nou ja, het stabiliseert weer een beetje. Ik sta nog aardig stevig, die plank is ook aardig breed, dus dat scheelt.
Jari die loopt heel langzaam aan naar de plank. Hij staat echt op het randje. Ja. Het is gevaarlijk hoor, is dit.
Hoe voelt het nu, Jari?
Ja, dat voelt wel eng.
Ik zou niet in je schoenen willen staan, denk ik.
Okay. Ik zou ook niet in mijn eigen schoenen willen staan, nou, maar goed, ik sta er al.
Oké. Nou.
Als je er klaar voor bent, Jari. Dan kan je een stap naar voren doen van de plank af.
Hij gaat springen. Oh jee. Vaarwel.
Doe de groet aan mijn ouders. Ik hoop dat je mijn nacht kunt oprapen straks.
Jari is van de plank af. Hij valt op het beeld helemaal naar beneden. Durf je te kijken, Jari?
Ik heb de hele route gekeken.
Okay. Maar je leeft nog, gelukkig. En wij allemaal ook. Dat was Oog op Wetenschap live vanuit het Groningen Forum tijdens de Nacht van de Europese Onderzoekers. Het festival gaat nog even door, maar terug naar de studio.
Oké, dat was Oog op Wetenschap live vanuit het Groninger Forum tijdens de Nacht van de Europese Onderzoekers. De eerstvolgende uitzending van Oog op Wetenschap is op donderdag 12 oktober. Dan is taalkundige Hedwig Sekkeres de gast. Zij vertelt over hoe het Gronings dialect verandert. En liep onder andere mee bij een amateurtoneelgroep om te zien hoe dat precies gebeurt. Wil je nou meer Oog op Wetenschap? Alle eerdere uitzendingen zijn terug te luisteren op Spotify. En volg ons ook op Instagram, dan blijf je op de hoogte van nieuwe uitzendingen. Tot over bijna 2 weken.